blijf op de hoogte van de interessantste ontmoetingen van HRD'ers in België, Nederland en de rest van de wereld. HRD Event Radio.
We staan vandaag met onze podcaststudio op de VOV-beurs. Welkom bij deze bijzondere opname. Ik ben Niels Seresia van de HRD Café Podcast. De wekelijkse podcast om mee te blijven met alles wat er leeft in de wereld van leren en ontwikkeling in België en Nederland. We maken deze aflevering in partnerschap met de VOV-podcast. Mijn co-host is ook dan niemand minder dan Tess van Linden, host bij de VOV-podcast.
Ja, en we zitten hier niet alleen in de opnamestudio. Ik heb twee mensen van de beursvloer geplukt om hier bij ons aan te schuiven. Dat zijn Maurits van Akkeren, adjunct directeur Vlaanderen bij Federgon, de sectorfederatie voor HR en L&D dienstverleners. En Thierry Lescrouaat, ik hoop dat ik je naam juist uitspreek.
Helemaal juist.
Super. Voorzitter L&D commissie bij Federgon. Maurits, wij hebben jou uitgenodigd exclusief om op onze beurs een uiteenzetting te geven over de toekomst van leren binnen Vlaanderen. En daarom zit je ook nu hier aan deze opnamestudio. Vertel eens, waarover in het kort gaat jouw keynote zometeen?
Ja, vanuit Federgon zelf als sectorfederatie hebben wij wat het voordeel dat wij de arbeidsmarkt kunnen overstijgen, dat wij eigenlijk ook op zoek kunnen gaan naar een aantal tendensen, trends die dat zich voordoen. Wij doen dat bijvoorbeeld in het kader van onze samenwerking met Stimulearning ook met een studie tendensen in leren. Maar hier, eigenlijk op de beurs zelf, breng ik eerder een verhaal dat wat breder moet worden gekaderd vanuit HR en L&D en eigenlijk alle aspecten die werken rond, ja, rond skills en vaardigheden. En vallen we ook terug op een heel onderzoek dat we samen met Jo Cordon, innovatiestrateeg, hebben uitgevoerd met een panel van 100 experten, gaande van HR-experten, L&D-experten, arbeidsmarktexperten, dus een zeer knappe, fijne aantal koppen waarmee dat we echt van gedachten hebben kunnen wisselen over een hele simpele vraag. Wat zien we vandaag al dat bepalend zal zijn voor de toekomst van werk morgen? En de bedoeling is niet om futuristische voorspellingen te gaan doen van we gaan allemaal een AI-agent hebben die ons werk overneemt enzovoort. Nee, de bedoeling is echt gaan kijken naar wat zien we nu onder de waterlijn allemaal gebeuren. Dat eigenlijk ergens, ja, voor L&D en zeker ook HR, maar in grote mate ook L&D, nu eigenlijk al zou moeten bepalen welke keuzes in het beleid dat we maken. Dus dat zijn een viertal trends die zeker op de beurs straks of in de keynote aan bod gaan komen. Maar die eigenlijk voor een stuk vrij voor de hand liggend zijn, maar niet altijd zo gemakkelijk om te implementeren of die toch wel een bepaalde mentaliteitswijziging vragen.
Ik kan je al een klein tipje van de sluier lichten over die mentaliteitswijziging?
Zeker. Voor een stuk gaat het heel sterk nu gaan over skills. Ik spreek wel een tijdje over, maar skills, meer dan beroepen of dan functies, gaan doorslaggevend zijn in de AI-transformatie eerder, want het is echt een transformatie. We zijn nu ook niet meer in die experimentele fase waarin we zomaar aan het experimenteren zijn met AI. We zitten nu echt structureel processen te herbekijken. En dan kan je eigenlijk processen gaan herbekijken als we kunnen zoveel mogelijk gaan automatiseren, digitaliseren met AI. En dat maakt misschien mensen overbodig. Of we kunnen zoveel mogelijk gaan automatiseren, zodat we kunnen toelaten dat mensen meer op hun echte vaardigheden, op de key competenties van mensen, kritisch denken, communicatie, feedback, heel veel van de soft people skills en de power skills, zoals we ze ook noemen, daar meer op kunnen gaan inzetten. En we zien ook eigenlijk als tendens dat bedrijven, klanten, leveranciers ook meer en meer gaan verwachten dat die processen geautomatiseerd worden. Het generiek werk dat mensen doen, moet geautomatiseerd worden, want het is mogelijk, AI laat het toe. Maar ze willen ook wel iets extra in de plaats dat dan eigenlijk hoofdzakelijk vanuit de mens gaat moeten vertrekken. En die twee wijzigingen, dus enerzijds dat AI zelf gewoon de standaard zal zijn in processen, dat is nu op dit moment niet iets dat u onderscheidt als onderneming, dat je processen hebt kunnen automatiseren met AI. Maar anderzijds ook de verwachting van klanten dat je veel meer gaat moeten inzetten op expertise, diepgaande expertise, menselijke expertise, maakt dat er toch wel vanuit L&D zowel naar processen zal moeten worden gekeken van oké, hoe kunnen we die met behulp van AI en mensen gaan versterken, maar anderzijds ook echt die investering in die people skills. Kritisch denken zal zeer belangrijk worden om de output van AI te gaan controleren of van de processen te gaan controleren. Dus je gaat toch wel dat soort van vaardigheden veel meer moeten gaan ondersteunen.
En Thierry, we spraken elkaar daarnet op de beursvloer al even. Jij had het ook over de AI Act die eraan zit te komen en die ons allemaal terug wat meer in het gareel zal duwen. Leg eens uit, hoe zie jij dat juist?
Ja, ik denk, we spraken daarover en ook zeker het human first gedeelte. Want als ik Maurits hoor spreken, dan is het heel hard vanuit de organisatie en we gaan moeten automatiseren. Ik denk, wat dat we zeker weten vandaag, is dat wat dat we gaan doen ook zeker human first zal moeten zijn. Hè. Dus de mens vooraf, ook wat gaan we juist met AI doen, dan AI ook. Maar bij de output zal het ook essentieel zijn dat we die mens niet vergeten en dat we zorgen dat iedereen mee is. Want anders gaat elk transformatieproject per definitie mislukken. Dus als digitale inclusie, daar moeten we zeker aandacht aan besteden. HR zal daar een belangrijke rol in spelen. En we zijn natuurlijk nu allemaal een beetje gaan experimenteren met AI. Eerst was het allemaal ChatGPT. Dan nu onrecent Claude. We zijn allemaal overgeschakeld. Bedrijven geven een paid account. Dan ga je toch nog wat Gemini, Nano Banana, free account, wat beelden maken. Iedereen gooit daar allemaal data in van bedrijven. Nog anderen gaan in Lovable of andere tools ineens appjes maken, steken daar allemaal data van het bedrijf in. Ondertussen zijn er duizenden apps, zo of tienduizenden apps gehackt. Dus we zijn allemaal een beetje helemaal losgegaan, zeg maar. Terwijl er een AI-act is, waar dat bijna niemand meer heeft over gesproken. En binnenkort is die terug heel actief. En die is eigenlijk getekend om human first of gemaakt om human first te zijn. En om ook een aantal regels te respecteren. En als je nu ziet, de professoren, onder andere in Gent, die nu boeken schrijven en lezingen geven, dat die zeggen van, kijk, als je naar AI kijkt, beschouw die als een stagiair of als een junior. We gaan ook niet aan een stagiair zeggen van, hier, ga maar in al mijn schuiven alle raden van bestuur lezen en hier zijn al onze geheime IP's en doe maar wat. Nee, we gaan echt cautious, voorzichtig moeten omgaan met al die dingen. Dus we zijn een beetje in een terugslag. De AI Act is er één van, maar dat is regelgeving. Maar ook als beleid moeten we heel, heel bewust gecontroleerd, traceerbare AI gaan implementeren, zodanig dat we weten waar we mee bezig zijn.
En die AI Act, komt die van Europa uit? Of zijn we aan een eigen act aan het bouwen? Nee, ik zie Maurits nee.
Een act, dus eigenlijk in de regelgeving Europees heb je richtlijnen en heb je ook echt regelacts. Die regels, acts, die zijn direct toepasselijk op alle lidstaten, wat ook betekent dat er eigenlijk geen omzettingen of dat je daar eigenlijk ook niks aan nog kan wijzigen of tweaken. Die is wel nu uitgesteld even, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er toch wel wat tijd nodig was om die verplichtingen te laten vinden. Maar de inhoud zelf van die act zal niet gewijzigd worden, dus die gaat integraal in grote mate toepasselijk zijn. Wat ik heel interessant ook vond bij dat Thierry aangaf, is inderdaad die human first AI. Omdat dat niet enkel iets is dat we nu in het bedrijfsleven of in boeken of in zaken beginnen terug te vinden. We beginnen dat ook in de maatschappij, bij verschillende stakeholders terug te vinden. Thierry gaf mij vorige week ook nog stuurde iets door dat voor het in Griekenland dat men dat eigenlijk in de grondwet wil inschrijven. Echt dat AI altijd in diensten zal staan van de mens. Dus nooit, dat men nooit mag kiezen enkel voor AI als een principe, maar altijd in functie van de belangen van de mensen. En eigenlijk gisteren, heel toevallig, heeft de paus Leo, denk de 14e, maar ik ben even niet zeker, zijn encycliek, ik ben niet juist dat ik het zo moet uitspreken, ik denk het wel, maar dat is eigenlijk een grote religieuze teksten, eigenlijk geleerde teksten met een aantal principes, waarin dan hij ook hetzelfde zegt, we moeten geweldig oppassen met AI, want AI kan een bedreiging zijn voor de mensheid in zekere zin, als het niet op de juiste manier wordt ingezet. Maar er zijn ook heel positieve zaken aan AI. En ook een beetje dezelfde oproep van zorg ervoor dat iedereen mee kan. Dat lijkt op zichzelf gewoon een verklaring van de paus, maar eigenlijk de vorige Leo de paus, dat was eind 19e eeuw en die heeft destijds de industrialisering meegemaakt. Dat was de paus die Rerum Novarum en dat was ook deel de aanleiding van ons huidig model, welvaartsmodel. Vakbonden, ACV vinden nog hun oorsprong bijvoorbeeld bij die verklaring, de christendemocratie, maar ook de christelijke arbeidersbeweging. Dat is ook van de vorige leeuw uit voor een groot stuk vertrokken. Dus we staan echt wel op een kantelmoment waar we ons misschien niet altijd zo van bewust zijn omdat we in de waan van de dag wel leven, we zitten daar wel in. Maar het feit dat ook de religieuze kerk of de katholieke kerk zich nu eigenlijk AI begint aan te trekken en daar ook begint na te denken, wil ook weer zeggen dat in heel de wereld dat men toch aan het nadenken is van oké, we moeten toch overwaken dat het ons niet, dat we ons niet vergaloperen met die investeringen in AI en dat die menselijke ook waardes rond vertrouwen, rond kwaliteit, rond ethiek, dat we die niet overboord gooien voor ontwikkelingen in AI.
Ja, het is ook een interessante brug naar vandaag hier bij VOV, is dat of bij de beurs en alle stakeholders hier, is dat de rol, als je kijkt naar de studie die we gedaan hebben met Federon, Heel expliciet vernoemen ze de rol van HR. En we pleiten ook dat L&D terug dichter bij HR komt. En dat je gaat echt over mensen. En hoe gaan mensen morgen binnen een bedrijf functioneren. En er gaan transformaties plaatsvinden. Maar dat L&D en bij uitbreiding HR een actieve rol gaat spelen bij de implementatie van AI. Je zou kunnen zeggen, van ja, maar die moeten opleidingen organiseren enzovoort. Maar opleidingen, dat is klassiek, dat verandert heel snel. Als je nu een OpenAI of een prompting opleiding hebt gehad, nu moet je niet meer prompten, nu heb je agents die voor je prompten enzovoort enzovoort. Maar eigenlijk gaan zorgen dat die mens, dat iedereen een deel adoptie, dat je eigenlijk een groot percentage adoptie hebt. Ook mensen op het terrein, hè, wat dat toch nog 70-75% van de werkbevolking is. Dat AI eigenlijk je leven vergemakkelijkt op de juiste manier, zonder bedreiging te zijn, daar kan HR echt een actieve rol spelen. En dat vond ik wel interessant in die studie, omdat je kunt zeggen van ja, dat is voor HR, en dan, ofwel voor IT, en die kiest dan een tool. It's not gonna happen. Ik wil dat die brug naar de mens iets voor L&D een heel belangrijke rol, concludeert Scopernia, of in ieder geval Yoko Drom en zijn team. En dat vind ik wel boeiend, omdat je dan ook van een opleidingsrol naar een implementatie, veel meer lange termijn partnership voor L&D/HR spreekt, waar dat die technologie, de human factor, eigenlijk het belangrijkste is en niet meer over welke tool dat het gaat.
Ja, dus het vraagt wel een ander perspectief. Ja, dan komt mij ook de vraag op, zijn we daar allemaal klaar voor? Maar ik heb begrepen dat jullie ook met een tool, met een rapportage bezig zijn, waarbij dat je kunt gaan checken in hoeverre dat je klaar bent voor AI als organisatie.
Ja, vanuit Fedegon vertegenwoordigen wij heel veel sectoren die actief zijn met mensen, die werken met talent. Vanuit zijn sector, staffing, learning development, outplacement, wat ook maakt dat opnieuw vanuit dat Europees kader, dat is allemaal high risk. Dat zijn eigenlijk zeer gevoelige verwerkingen met AI, data die gevoelig is. Wat ook maakt dat je daar een hele hoge standaard van ethiek, van anti-bias, dat er geen voordelen in de recrutering en insluipen bijvoorbeeld, maar ook rond veiliging van data, cybersecurity, dat zijn eigenlijk een aantal heel belangrijke elementen die je moet meenemen. Dus vanuit Fedegon hebben wij ook samen met UCLL, de hogeschool, een tool ontwikkeld die vooral de maturiteit van ondernemingen wil van onze leden in deze eigenlijk wat wil gaan meten. En op die manier ook kan gaan kijken van oké, waar moeten wij misschien als sector meer in gaan ja, sensibiliseren of meer helpen om ervoor te zorgen dat ook onze leden, HR-dienstverleners, ook mee die transitie kunnen maken. Want dat brengt mij opnieuw tot het punt dat AI, ja, het gaat niet, het is geen trend, het gaat blijven. Het is een blijvende trend, wat ook maakt dat we er op een verstandige manier moeten voor zorgen dat het geïmplementeerd wordt. Dus die tool zal daar hopelijk toe kunnen bijdragen.
Okay. Kunnen we die al ergens vinden, die tool? Of?
Nee, die is, daar zijn we nog met pilots bezig. Je vindt daar wel veel informatie over terug op de website, denk ik, van UCLL. Ik denk ook bij Fedegon zelf. Daar gaan ook met de leden nog mee aan de slag worden gegaan. En uiteraard kom ik daar heel graag eens over meer vertellen als we daar ook meer informatie over kunnen geven.
Ja, om over dat klaar zijn, ik denk dat je stap per stap moet beginnen, afhankelijk van die organisatie. Dus niet overweldigend en ineens transformatie gewoon. Stap per stap, zoals de repetitieve taken, waar zo vaak over wordt gesproken, is belangrijk om echt een aantal dingen uit te schakelen die je sowieso en niet graag doet en een hele dag doet. En dan kun je naar processen beginnen kijken, stap per stap, zodanig dat je niet zegt, ah ja, we hebben een groot project, typisch een softwareproject, waar je dan na een jaar zegt van ja, het is mislukt, want om die reden. Nee, gewoon begin met kleine wins als organisatie en afhankelijk van je cultuur, van kan dat sneller of minder snel, maar begint en zorgt dat iedereen mee is. Dat is eigenlijk de basis. En die AI-act, er is al veel over gevloekt en natuurlijk zijn er een aantal anomalieën. Europa is een groot gebied, allemaal andere wetgevingen. Typisch is bijvoorbeeld bij opleidingen is alles op één hoop gegooid. Jongeren, kinderen opleiden en volwassenen, waardoor dat de regels voor opleidingen streng zijn. Er moet natuurlijk meer nuance komen, dat zal ook wel komen. Maar het is wel iets goed, omdat het vertrekt vanuit veiligheid, traceerbaarheid. Dus dat principe met gezond verstand en stap per stap, dat moet elk bedrijf doen. En als je dat doet, dan is elk bedrijf klaar om te starten. Tot waar dat je geraakt, dat zien we dan wel.
Ja, ik ben ook wel wat nieuwsgierig, want je brengt de AI binnen. Je geeft ook duidelijk aan waarvoor dat het van belang is dat we er aandacht aan hebben. Wat zijn de grootste punten van impact die het gaan hebben? Waar heb je als organisatie naar rekening mee te houden op deze moment, waar jullie naar kijken?
Het zijn een aantal zeer duidelijke principes die op termijn ook toepasselijk zullen worden, ook op kan worden gecontroleerd, geaudit enzovoort. dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. En een van de principes die ook in de AI Act staat, die denk ik toch ook wel een grote uitdaging zal zijn voor HR, is die AI-kennis bij de medewerkers. Omdat natuurlijk het is gemakkelijk om ervan uit te gaan dat met een opleiding iedereen zal weten hoe AI werkt. Maar zoals Thierry ook aangeeft, het gaat heel snel. Die maturiteit of die kennis ervan bij medewerkers gaat ook een continu proces moeten blijven zijn. Van ook het stukje rond risico's. Want inderdaad, de voorbeelden van waar je bedrijfsdata gaat gaan gebruiken en daar in je vrije tijd leuke dingen mee gaan doen, ja, dat kan een security breach zijn voor het bedrijf. Dan gaat confidentiële gegevens misschien potentieel naar buiten gaan. En we zien ook uit onderzoeken dat nu op dit moment, ja, dat veel bedrijven eigenlijk nog niet altijd echt een heel duidelijke AI-policy hebben. Of er misschien wel een hebben, maar dat die vaak de klassieke HR-policy is. Hij staat op ons extranet, je kan er naar gaan kijken. Dat is niet genoeg. Hij zal zeer levend moeten worden. Mensen moeten zich ook bewust zijn van de risico's van het onjuist gebruik van AI. Maar anderzijds is het ook een gelegenheid vanuit HR om echt bij die transitie een rol aan de tafel op te eisen en daarmee ervoor te zorgen dat die organisatie op een juiste manier AI gaat implementeren.
Ja, en het voorbijbrengen dat ons ook naar de kern van de L&D, dat is namelijk ik heb het er straks nog over gehad, die kennisborging, die expertiseborging. Expertise binnen bedrijven, 80% zit in de hoofden van mensen. Heel veel mensen op pensioen, heel veel mensen werken kortstondig, komen en gaan tegenwoordig, met flexijobs enzovoort. En eigenlijk, wat is belangrijk aan AI, met gezond verstand, is dat je de juiste expertise al hebt in kaart gebracht, dat je die gebruikt om eventueel te verrijken met AI. Maar als je zegt van, beste AI, ik ben een verzekeringsmakelaar en zegt mij eens wat is een goed contract en hoe zou ik moeten werken en wat zouden mijn waardes moeten zijn en je laat alles genereren, ja, dan zit je in een volledige, zeker deels gehallucineerde waarheid. Dus zorg dat je expertise, waar je bedrijf voor staat, dat dat vaststaat, dat je dat verrijkt, dat je dat verbetert, dat je dat deelt, dat je dat uit de mensen hun brein haalt. Dat gaat expertise niet meer dan kennis, hè. Is ook gewoontes, processen enzovoort. En dat is superboeiend. Als je daar AI op loslaat, dan kun je op één tone of voice communiceren met je verschillende doelgroepen. Altijd vanuit die kennis, die knowledge base van je bedrijf. En dat is eigenlijk de kern. Als je de kennis hebt in kaart gebracht, verbeterd met AI, en dan op een juiste manier toepast en verbetert hoe dat wordt gedaan, afhankelijk van doelgroep enzovoort, dan heb je onmiddellijk een winst. En ook in output. Want heel veel mensen zijn met input bezig van de juiste data, maar als alles stijgt in kwaliteit qua output over heel het bedrijf met de juiste tone of voice, dan is de winst in productiviteit enorm. Dus dat zijn kleine stapjes, zoals de good habits. Als je kleine stapjes in kwaliteit zet, maar iedereen, dan heb je niet meer de laagste schakel die werkt. Dan heb je een enorme verhoging van de aanpak en de professionaliteit van je bedrijf en de productiviteit. En ik denk dat we als L&D echt op die productiviteit moeten werken. Niet het tickboxen van we doen opleidingen, maar als we opleidingen geven en als we straks AI implementeren, is hoe verhoogt het de productiviteit? Want dan praat je de taal van de C-level en dan ben je eigenlijk bezig met de toekomst van dat bedrijf en de toekomst van alle mensen die daar werken.
Oké, ja, dus ik hoor twee heel belangrijke dimensies erin terugkomen. Pak je mensen mee in je organisatie, zorg dat je de nodige ondersteuning voorziet, zodanig dat ze de juiste dingen kunnen doen, dat ze je organisatie niet in gevaar brengen en zichzelf niet in gevaar brengen. En focus erop dat ze op die manier eigenlijk sterker en productiever kunnen worden met en samen met elkaar in het team. En vergeet vooral de mens niet in dit verhaal, houd daar heel veel rekening mee. Ik weet niet, is er nog een belangrijke boodschap die jij nog wilt meegeven?
Ik wil misschien nog heel even onderbreken, omdat het ook veel over de AI Act ging. Aangezien daar ook niet heel veel meer aan gewijzigd zal worden, als ik dat goed heb begrepen. We hebben die tijdens een VOV pitstop is een beetje ontleed voor de L&D professional. En de belangrijkste punten samengevat op onze website in een artikel. Kunnen we daar naar linken misschien in deze aflevering? Of?
Ja, dat gaan we wel kunnen doen. Ja.
Super, dus dan kunnen jullie die waarschijnlijk terugvinden in de show notes. Dat wou ik nog even meegeven.
Oké, top.
Dankjewel.
Oké, je stelde net een vraag.
Ja, ik wou naar de laatste vraag gaan. Ik probeerde even samen te vatten van waar zijn we en welke dingen zijn belangrijk voor jullie. Maar ik vroeg mij af, is er nog een laatste note, nog een heel belangrijke factor die jullie zeggen, van die wil ik nog meegeven, zeker aan de mensen?
Wel, ik wil eigenlijk heel graag nog een laatste bedenking bovenop hetgeen dat Thierry heel mooi vindt. Ik heb samengevat van de meerwaarde ook van AI te gaan gebruiken, is ook rond loopbaanbegeleiding. Omdat het eigenlijk een use case is die misschien op dit moment nog onvoldoende... Ja, waar dat eigenlijk al wel heel veel goede dienstverleners mee bezig zijn, maar ook in bedrijven kan, als jij in staat bent om die data en eigenlijk loopbaanpaden mee te gaan analyseren enzovoort, en eigenlijk op basis daar van goede data in je organisatie, kan gaan kijken welke competenties mensen misschien missen om stappen te gaan zetten. En eigenlijk AI is een soort van coach of een tool die je helpt om ook als HR-verantwoordelijke veel sterker je mensen te kunnen gaan opvolgen, kansen geven enzovoort. Is AI ook eigenlijk daar eindelijk misschien eens een manier om echt loopbaanbegeleiding te gaan democratiseren en toe te laten dat eigenlijk iedereen met AI, agents enzovoort, eigenlijk toegang krijgt tot loopbaanadvies, tot carrièreadvies enzovoort. En als organisatie kan je daar op die manier ook echt wel je mensen gaan binden, want je kan eigenlijk buiten de huidige rol gaan kijken, wat kan ik hier ook nog allemaal doen? Wat kan ik bijvoorbeeld, als ik mits ik deze opleiding volg of deze competenties versterk, welke richting kan ik gaan uitgaan? En dat is denk ik een hele sterke use case voor AI in organisaties, ook rond duurzame inzetbaarheid van mensen, retentie enzovoort.
Ja, maar ook daar dan weer processen of AI die traceerbaar is, controleerbaar en dat je geen zotte dingen doet, omdat je... first line toch wel dat advies krijgt en dat je echt moet zorgen dat je het op een goede manier opzet. Want dat is bij onze leden en gerespecteerde leden die toch serieuze bedrijven zijn ook sowieso het geval. Die gaan geen risico's nemen met mensenleven, zeg maar.
Mm-hmm. Oké, knap.
Ik zou nog graag één klein ding, omdat je vroeg wat is belangrijk. Ik denk twee dingen als samenvatting. Ik denk digitale inclusie wordt vaak onderschat. 40% van de Belgen zijn kwetsbaar. Dat wil zeggen dat elk transformatieproject of groot project dat je lanceert in een bedrijf, als 40% niet zelfzeker is, digitaal niet geconnecteerd, niet verbonden, dan gaat geen enkel project lukken. Dus het is heel, heel belangrijk dat we iedereen meekrijgen. Dat klinkt filosofisch, maar het is wel zo. Dus we kunnen zotte dingen allemaal automatiseren. Als niet iedereen mee is, dan gaat het niet lukken. Dus dat is heel belangrijk voor bedrijven. Verbind iedereen. Zorg dat het human AI first is. Of dat het AI human first is. Maar dat is echt toch wel iets dat ik wil meegeven als voor elke beleidsmaker. Het gaat niet gebeuren als je met een paar knappe koppen met AI bezig bent en de rest. Vooral het zelfvertrouwen en de vereenzaming en de burn-out en mensen die kop in kas doen en alleen zeggen van oei, en wat nu met mij? Dat is, en dan is loopbaanbegeleiding en al dat soort dingen, dat gaat niet lukken als je kwetsbaar bent en als je angst hebt voor wat de toekomst brengt. Dus dat is een belangrijke, denk ik.
Het is knap. Ik hoor heel veel mogelijkheden, maar ik hoor ook duidelijke aandachtspunten om rekening mee te houden. En gewoon ook een hele menselijkheid. Hè. Zorg dat iedereen mee is en dat je iedereen bij hebt en heb daar aandacht voor. Ik denk dat we daar weer een heel mooi verhaal hebben waar we op mogen terugblikken. Dank je wel daarvoor om dat met ons te delen.
Ja, dank jullie wel om hier aanwezig te zijn, om hier tijd voor te maken, live op de VOV-beurs. Ik wens jullie nog een heel fijn bezoek, beleving op de VOV-beurs. Ook veel succes nog met je keynote.
Dank je wel.
En graag tot de volgende keer.
Dank je wel.
HRD Event Radio. Wie ga jij de komende tijd ontmoeten?
Deze opname kwam tot stand dankzij een partnerschap tussen het HRD Café Podcast en de VOV Podcast en werd ook live opgenomen op de VOV Beurs van 2026. En ik mag al weggeven dat de volgende VOV Beurs door zal gaan in 2027 in Brugge. Dus wees er zeker bij volgend jaar. En dan... voor wie erbij was, dan was dit gesprek een fijne aanvulling misschien op de keynote. En voor wie er niet bij was, volgend jaar een nieuwe kans.
HRD Event Radio.